Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. In Londen liggen de ziekenhuizen vol COVID-patiënten door de besmettelijke Britse variant van corona. Beelden van rijen wachtende ambulances gaan de wereld over. Tegelijk is het stiller dan ooit in de Britse hoofdstad, ziet correspondent Melle Garschagen. Een tegenstrijdig beeld. Is dit wat ook Nederland te wachten staat?
Op een normale dag, als ik door de stad loop, dan begin ik in mijn eigen buurtje, een woonwijk. En dan is het op straat rustig, want de meeste mensen zijn 's ochtends al naar hun kantoor gegaan in de binnenstad. En als ik dan langs King's Cross loop, een van de grootste stations van de stad, is het daar altijd ontzettend druk. Of je nou om 9 uur of om 11 uur of om 3 uur komt, er is altijd een mensenmassa. Er is altijd reuring. Londen is een stad die bruist. Je hoort altijd het gerammel van de metro. Je hoort het gezoef van de politiehelikopter boven je. Het is een stad in beweging.
En hoe is het nu?
Ja, het maffe is, het is nu totaal omgekeerd. Londen is stil. Op sommige plekken doodstil. Als ik nu uit mijn raam kijk en ik zie mijn straatje met allemaal woonhuizen, dan zie ik daar best veel mensen. In joggingbroek, hardlopend, op weg naar de speeltuin met kinderen. Een koppel met afhaalbekers van koffie, want de koffietentjes zijn nog gewoon open. Maar als je dan naar de binnenstad gaat, waar de grote kantoren staan, waar de banken zitten, waar de accountants zitten, waar de consultants zitten, waar de hoofdkantoren van de multinationals zitten, ja, daar is het echt uitgestorven. Als je daar nu loopt, dan zie je eigenlijk meer vossen over straat schieten dan mensen.
Je beschrijft eigenlijk een rustige stad, een verlaten stad. Een stad waar de haast uit weg is. En het klinkt sereen, maar tegelijkertijd onheilspellend zou je kunnen zeggen. Want hier in Nederland krijgen wij allerlei berichten over dat Londen ook een stad in crisis is. Wat merk je daarvan?
Je merkt er vrij weinig van, eerlijk gezegd. Londen is geen stad die in paniekmodus zit. De burgemeester, Sadiq Khan, die heeft wel gezegd, wat er nu gaande is, noem ik een major incident.
Incident has been declared in London. The mayor made the decision to trigger the warning because of the pace at which people are being hospitalized with COVID-19 in the capital.
Well, the reason I've had to declare a major incident today is because I'm afraid this virus is out of control.
Dat betekent dat hij de noodtoestand heeft afgekondigd. Maar van die noodtoestand merk ik vrij weinig. Ja, als je voor een ziekenhuis staat, ja, dan zie je dat er veel ambulances voor de deur staan. En bij sommige ziekenhuizen staat een wachtrij van ambulances, maar ook lang niet bij alle ziekenhuizen. Ik merk dat er relatief veel ambulances door de straat rijden nog steeds. En ja, vaak zijn de straten zo rustig dat ze niet eens met hun sirenes aan hoeven te rijden. Dus het is niet alsof je dat constante alarmsignaal van corona hoort jengelen op de achtergrond. Je voelt niet alsof we echt in een noodtoestand verkeren.
Je schetst eigenlijk een beeld van een stad waar je helemaal misschien die crisis niet zo opmerkt. Maar hoe is de situatie als we het hebben over corona nu eigenlijk op dit moment in Londen?
Ja, heel erg zorgelijk. De zorg dreigt overbelast te raken. En dat is een term die ons inmiddels heel bekend in de oren klinkt. Maar wat dat eigenlijk betekent is dat de artsen en verpleegkundigen in de Londense ziekenhuizen de toestroom van coronapatiënten amper aankunnen.
Now, the number of patients being treated for COVID in hospitals across the UK is above 30,000. And more than 1,000 deaths have been reported for the latest 24-hour period. That's the highest since last April.
De toegang van journalisten tot ziekenhuizen, die is vrij beperkt. De BBC mag af en toe met een cameraploeg de corona-afdelingen op. Ja, en dan zie je schrijnende reportages van mensen met allerlei slangetjes. En artsen en verpleegkundigen die eigenlijk zwaar in de stress zitten.
The nurses are broken. The physical and mental load is huge.
How long can you keep going like this?
At this pace, I think we've got about a week.
Staff fear burnout.
Die huilen, die zeggen dat ze s'avonds thuiskomen en niet meer weten waar ze vandaan moeten halen.
My emotions are all over the place. Scared, sad, petrified, worried.
Ja, dat is schrijnend om te zien. Maar juist omdat het niet zo zichtbaar is en omdat die toegang zo spaarzaam is, voelt het alsof het heel ver weg is.
Wat zijn eigenlijk de regels bij jullie? We kennen de Nederlandse regels en onze lockdown. Wat zijn de beperkingen voor jou en jullie in Londen?
Nou, de grootste beperking is dat de scholen dicht zijn. Kantoren zijn dicht. Dus alleen mensen die niet thuis kunnen werken, mogen naar hun werk. Je mag niet bij elkaar thuis op bezoek. Even bij de buren naar binnen voor een kopje koffie. Dat mag absoluut niet. Ik denk dat ik de laatste keer dat ik bij iemand thuis geweest ben, gewoon voor sociaal contact was, in begin juli.
Dat kunnen we ons echt niet voorstellen hier. Worden die regels ook echt zo goed nageleefd?
Die regels worden redelijk goed nageleefd. En de handhaving is een mondjesmaat, want zo zit de Britse maatschappij in elkaar. De politie handhaaft hier niet met torenhoge boetes en met wapenstokken en glimmende leren laarsjes zoals in Frankrijk. Het is niet intimiderend. Maar de sociale controle is vrij groot. Dus niemand zal nu zeggen, hey, kom je even bij mij thuis voor een biertje. Als je dat voorstelt, dan kijken mensen je aan van, ben je niet helemaal goed of zo? Heb je niet door wat er aan de hand is?
Hier in Nederland worden wij met de week meer gewaarschuwd voor de Britse variant. Er dreigen echt de Britse toestanden, daar wordt voor gewaarschuwd. Wat denk jij? Je bent geen viroloog natuurlijk, maar is dit ook waar wij voor moeten gaan vrezen in Nederland?
Er zijn twee dingen die hier samenkomen. Je hebt de extra besmettelijke variant. Die ontstond in het najaar, in oktober of in november. In Kent, in een graafschap te zuiden buiten Londen. En het aparte was, heel Engeland zat toen in een lockdown. En overal daalde het aantal besmettingen. Behalve in Kent. Daar ging het opeens ontzettend hard omhoog. En de autoriteiten hadden geen idee wat er aan de hand was. Maar Boris Johnson had gezegd, we gaan in november in lockdown. Want het aantal besmettingen in het hele land moet naar beneden. Dan gaan we in december komen uit lockdown. En aan het einde van het jaar hebben we ons cadeautje. Dan is het kerst.
If we follow this package of measures, people will be able to have as normal a Christmas as possible and will be able to get things open before Christmas as well.
Dus Johnson had veel politiek kapitaal ingezet om de kerstdagen de coronamaatregelen te versoepelen. Het was een zwaar jaar geweest, zei hij. Mensen moeten weer samen kunnen komen.
Mr. Speaker, we all want some kind of Christmas. We need it. We certainly feel we deserve it.
Even feest vieren na dit hele zware coronajaar. Dat was voor hem bijkans heilig. Tegelijkertijd liepen de besmettingen in Zuid-Engeland steeds harder en harder op. Op een gegeven moment was het al duidelijk, en dan hebben we het over de tweede week van december ongeveer, dat die versoepeling met de kerst dat niet langer houdbaar zou zijn, omdat de besmettingscurves bijna verticaal omhoog liepen. Toen zei Johnson opeens,
it is with a very heavy heart, I must tell you, we cannot continue with Christmas as planned. In England, those living in Tier 4 areas should not mix with anyone outside their own household at Christmas. Yes, Christmas this year will be different, very different, but we must be realistic.
Maar omdat hij in oktober en in november en in begin december de hele tijd zei kerst is een recht, ja, hielden veel mensen zich gewoon niet aan die regels. Londenaren hadden al plannen gemaakt, waren al naar familie buiten de stad gegaan, hadden inkopen gedaan en ze dachten eigenlijk, weet je wat, Boris Johnson, met je zoveelste bocht, vergeet het maar, wij gaan gewoon kerst vieren. En je ziet ook 7 à 10 dagen na kerst, precies de incubatietijd van het coronavirus, ontstond er een ontzettende piek.
Now there are 13,000 more COVID patients in hospital in England today than there were on Christmas Day.
But in the southeast of England, numbers are predicted to rise even further.
So I don't know how much more we can do before it gets to like, we literally, there's no more room, there's no more beds, there's no more nurses, there's no more space, there's no more anything. So yeah, I'm quite apprehensive.
Dat het hier zo gierend uit de hand kon lopen, heeft enerzijds zeker te maken met een extra besmettelijke coronavariant. Het heeft tegelijkertijd ook heel erg veel te maken met de lakse, laconieke houding van Boris Johnson, die te lang vasthield aan zijn versoepelingen met de kerst, waardoor de autoriteiten totaal de controle kwijt waren op het virus. En wat je nu ziet, na de kerst, is er meteen een strenge lockdown ingevoerd en het aantal nieuwe besmettingen daalt hier vrij hard. Dus ik probeer die nieuwe variant niet te bagatelliseren. Maar wat voor mij wel duidelijk is, is dat met de juiste maatregelen kan je er ook wel weer een vorm van grip op krijgen.
En gaat Boris Johnson hier ook nog op afgerekend worden? Je oordeelt nu zelf ook al best hard, hè? Zijn kapitale inschattingsfout rond kerst is een belangrijke oorzaak van die enorme stijging van het aantal besmettingen. Gaat dat nog gevolgen hebben voor hem?
Eerlijk gezegd, ik denk het niet. En dat vind ik het mafste aan de Britse situatie op dit moment. Het is het land in Europa waar het slechtst gaat met corona. Maar het is ook het land waar het eigenlijk het best gaat. Want er zijn hier al 4 miljoen mensen gevaccineerd. En dat is toch een huzarenstukje dat als de Britten in de loop van de lente corona onder de knie krijgen. En als de samenleving hier stapje voor stapje weer kan normaliseren, omdat het vaccinprogramma hier zoveel sneller is dan in andere landen, zeker dan in Nederland. Dan denk ik toch dat Boris Johnson daar meer op afgerekend wordt en dat hij daarvoor lof zal krijgen dan zijn gigantische blunder met de kerst.
Om even over die vaccinaties door te gaan. Je zegt het al, 4 miljoen Britten zijn gevaccineerd. Wij kijken daar echt met jaloezie naar eigenlijk hier. Want hier komt het allemaal, het duurde het heel lang voordat het op gang kwam. Hoe komt dat nou dat die Britten zoveel sneller en voortvarender zijn dan wij hier?
Ja, dat is voor mij ook echt de grote vraag. En het precieze antwoord weet ik niet. Ik merk wel dat hier een mobilisatie is ontstaan waar zoveel verschillende mensen aan deelnemen, vrijwilligers. Die kan je in Engeland laten vaccineren in de kathedraal van Salisbury en in het cricketstadion van Lords in Londen, in ziekenhuizen, eigenlijk overal. Ik keek een paar weken geleden even naar de Nederlandse televisie en daar zag ik Hugo de Jonge verklaren dat het Pfizer-vaccin dat heel moeilijk was.
Een ingewikkelde toediening, omdat het min 80 moet worden vervoerd. Maar het is ook op een andere manier ingewikkeld om te handelen, omdat het in die enorme batches binnenkomt. Dit is een extreem ingewikkelde puzzel.
En ik schakelde door naar de BBC en daar was een reportage vanaf de Orkney-eilanden. Ja, dat is echt in the middle of nowhere. Waar ze gewoon aan het prikken waren met het Pfizer-vaccin. Dus dat is dus verscheept per boot of per vliegtuig naar een afgelegen gebied. Dat kan dus wel. Ja, er is hier, en dat is deels ook altijd de strategie van Boris Johnson geweest, alle ballen op de vaccins. En dat lukt gewoon.
Heeft dat nou nog enige samenhang met Brexit? Met het feit dat Groot-Brittannië uit de EU is gestapt? Is het daardoor sneller gegaan dat de vaccins daar zijn goedgekeurd? Of moeten we dat helemaal loszien van elkaar?
Een beetje van beide eigenlijk. Kijk, wat de Britten heel slim hebben gedaan, ze hebben al snel, nog voor de zomer, hebben ze een vaccine taskforce opgezet. De Britten deden dus niet mee aan het Europese vaccininkoopprogramma. En konden daardoor sneller en wendbaarder, zoals ze dat zelf zeggen, handelen. Aan de andere kant heb je ook nog de vraag van vaccins goedkeuren. En in de EU gaat het Europese Geneesmiddelenbureau daarover. De EMA zit in Amsterdam. Volgens de regels die aan het eind van vorig jaar golden, moest de Britse toezichthouder nog het Europees recht volgen. Dat was onderdeel van de transitiefase van de Brexit. Maar onder Europees recht hoeft een EU-lidstaat niet te wachten op het oordeel van het EMA. Als er sprake is van een noodsituatie. Nou, corona is een noodsituatie. Dus de Britse toezichthouder heeft sneller dan de EMA een aantal vaccins goedgekeurd. Dat heeft helemaal niks met de Brexit te maken. Dat zou Nederland kunnen doen, dat zou Frankrijk kunnen doen, dat zou Duitsland kunnen doen, maakt niet uit. Maar wat je ziet is dat de Britten de enige waren. Dat alle andere EU-leden samen zeggen, nee, we hebben één toezichthouder, dat is het Europese Geneesmiddelenbureau en daar wachten we op. Kijk, dat de Britse toezichthouder bereid was om eigen gereid wel gebruik te maken van die noodvoorziening, ja, dat heeft natuurlijk wel een Brexit-element. Want als ze gewoon nog nauw zouden samenwerken met de EMA, dan hadden ze misschien de druk gevoeld om op te trekken met de rest van de EU. Dus er zit zeker een Brexit-element in, maar het is niet helemaal het gevolg van de Brexit.
Want hiervoor, hè, we hebben heel veel, en jij ook bij ons te gast geweest in de podcast, al jouw stukken, Brexit is toch wel het thema geweest als we het hebben over het Verenigd Koninkrijk. Is dat nog aan de orde nu? Of kijken mensen echt alleen maar naar die dramatische situaties in de ziekenhuizen?
Brexit is zeker aan de orde, want het is een feit. Maar het leeft niet. Ik sprak vorige week een politicus van Labour. En zij zei, ja, na de kerst hebben we die nieuwe handelsdeal met de EU hebben we goedgekeurd in het Lagerhuis, hebben over gedebatteerd, hebben over gestemd. Ik heb daar geen enkele e-mail van een kiezer over gekregen. Terwijl dat 5 jaar lang was dat het dominante thema en nu is het opeens verdwenen. Ja, en dat komt door corona. Maar de effecten van de Brexit, die worden wel steeds zichtbaarder. In Noord-Ierland zitten supermarkten met lege schappen, omdat de handel van verse etenswaar tussen de rest van Groot-Brittannië en Noord-Ierland heeft veel last van extra regeltjes en papierwerk door de Brexit. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de Schotse vissers, die enorm klagen dat hun verse vis niet snel genoeg bij de EU kan komen en daardoor rottend op de kade staat in Dover, maar ook in Schotland. Dus de pijn van de Brexit wordt gevoeld. Maar waar dat zonder corona tot een nationale ruzie had geleid, je leest er in de krant wel over, maar het is geen dominant thema.
Aan de ene kant, Melle, zien we dus nu een stad of een land in crisis, nog altijd. Intussen is Londen verlaten. Brexit is een feit. En die chaos, die loert ergens. Zou je kunnen zeggen dat het Verenigd Koninkrijk nu in het oog van de orkaan zit, waar het nog even rustig is, maar zodra die storm overraast, dat het alsnog uitmondt in chaotische taferelen?
Ik heb een andere theorie. Mijn theorie is dat dat is allemaal aan de hand en dat is zeer serieus. Maar je vergeet de vaccins. En de vaccins zullen de relatie tussen het VK en de EU in de komende maanden beïnvloeden. Ik denk dat als het vaccinprogramma hier echt zo succesvol is, dat corona hier sneller onder controle is dan in Nederland, dan in Frankrijk, dat de Britten zeer grote reisrestricties zullen invoeren. Dat je hier, net zoals als je naar Australië wil, dat je 2 weken in een hotel moet. Dat het eigenlijk het verkeer tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU, dat bijna lam of stil komt te liggen. En ik denk dat daardoor de afstand tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU in de komende maanden zeer veel groter zal worden dan het nu is. Het Verenigd Koninkrijk zal echt misschien het gevoel krijgen dat je hier geïsoleerd bent, pal voor de kust van Europa.
Dankjewel, Melle.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. 1 verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en Jan-Paul de Bond. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag. Morgen weer.